onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus de Heere door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En wat er dan verder volgt, in het eerste vers van Psalm 108. De heilige wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan. Ge zult niet echt breken. Ge zult niet stelen. Ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Het woord van God dat we nu samen gaan lezen, vindt u in het Evangelie van Johannes, het 20e hoofdstuk, te beginnen bij het 24e vers tot het einde. Johannes 20, te beginnen bij het 24e vers. En toen was een van de 12 gezegd, Didymus was met hen niet toen Jezus daar kwam. De andere discipel dan zeide tot hem, wij hebben den Heere gezien. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken in het teken der nagelen, en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal geen zins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, en stond in het midden en zeide, vrede zij u lieden. Daarna zei hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn ze die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Jezus dan heeft nog wel veel andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in het boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft, dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij, gelovende, het leven hebt in zijn naam. Laten we nu als inleiding op het gebed, in verband ook met het feit dat er een familie in het midden van de gemeente is die de rouw in de kerk brengt, zingen het 8e vers van Psalm 103, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Zijn zegen vragen. Heren, het is aan de morgen van deze dag. En u vergunt het ons dat wij in uw huis mogen samenkomen. U hebt ons die hier zijn willen bewaren en sparen in dit leven, in onderscheiding van anderen, ook uit het midden van deze gemeente, die door de dood werden weggenomen. En er is ook een familie in ons midden, die daarvoor ook de rouw in de kerk brengt, omdat zij in de afgelopen week een vader naar het graf hebben heen gedragen. En heren, dan is daar een ogenblik wat tot bezinning roept en wat vraagt naar de zin van het leven. We hebben dat ook met elkander gezongen. Gelijk het gras is dat leven en gelijk een bloem op het gras dat wel sierlijk pronkt, maar die krachtloos is en teer. Heren, nu vragen we van u of u geven mocht dat we dat samen maar beseffen mogen. O, wij horen het en wij zien het dagelijks om ons heen. Maar zal het tot ons doordringen, dan moet u zelf die roepstem heiligen. Opdat wij zouden verstaan dat wij op reis zijn. En dat wij straks u den Heere zullen moeten ontmoeten. En dat elk ogenblik het eind van die reis bereikt kan zijn. Wie kan zeggen, Heere, of hij de volgende week nog beleeft. En daarom vragen we van u, wil gij geven dat dit alles maar mag stemmen en mag aansporen om met u in een verzoende verhouding te komen, nu het nog is het heden van de genade. En wat is het dan groot, Heere God, dat u niet alleen ons hebt willen sparen en dragen tot op dit ogenblik toe, maar dat u ons nog veel meer gegeven hebt. Dat we nog naar uw huis vanmorgen mochten opgaan. En dat wij uw woord hebben mogen horen. En straks ook over dat woord zullen mogen nadenken als u dat geeft. Dat we daaruit zouden leren wat er gekend moet worden om u den Heere zonder verschrikken te ontmoeten. Want Heere, dat weten wij uit onszelf niet, maar die weg hebt gij geopenbaard in uw woord. En niet alleen dat, maar gij komt die weg ook nog voorstellen. En gij komt door de prediking van uw woord nodigen om op die weg te gaan. Gij komt nodigen, Heere, om u den Heere te zoeken terwijl het nog is het heden van de genade. En gij roept het door de bediening van uw woord toe. Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede, want zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, ik heb geen lust in de dood van goddelozen, maar daarin dat u zou bekeren en leven, Heere, het een en het ander mocht ons maar aansporen en lopen om uw heilstem te mogen horen. En u vragen van u, zal dat ook inderdaad zo zijn? Dan is nodig dat gij bij de bediening van uw woord geeft de onweerstaanbare genade van uw heilige geest, die dat woord ontsluit niet alleen, maar door dat hart dat gesloten is van nature en ook menigmaal naar ontvangen genade wilt openen door almachtige genade. Wat zou dat groot zijn, Heere, als u dat deze dag nog zou willen doen in ons midden. Dat het verzet bij deze of gene tegen u den Heere mocht worden opgegeven. Zondaren voor u den Heere leerde invallen, die het leerde erkennen dat gij geen onrecht zou doen als gij hen zou voorbijgaan, maar die anderzijds onverbrekelijke banden aan u den Heere verbonden zouden mogen worden. Niet dat dat beleefd zou mogen worden in de vrucht, maar Heere, dat komt dan in de werkzaamheden openbaar. Wij vragen van u, wil gij geven, Heer, dat er mensen getrokken zouden mogen worden uit de duisternis tot uw wonderbaar licht? Laten het ook jonge mensen mogen zijn. Heere, gij zijt toch de God die wonderen doet en u is toch niet zo mogelijk. Maar wij vragen van u, laat de prediking van uw woord daartoe mogen dienstbaar gemaakt worden in deze dag. Dat mensen aan u den Heer en aan uw zalige dienst zouden mogen worden verbonden die naar u den Heere leerde vragen die het allerhoogst en het eeuwig goed zijt. Maar laat het woord ook mogen onderscheiden, Heere. Het is al reeds opgemerkt Wij zijn op weg naar een eeuwigheid. En dan moeten wij gronden hebben waarop wij u den Heere kunnen ontmoeten. Er is het hart van een mens een bedriegelijk hart. Nu kunnen wij voor waar aanzien wat geen waarheid is. Nu kunnen wij voor gronden aanzien die niet houdbaar zijn in het gericht. En daarom bidden van u, o God van alle genade. Wilt u geven dat door de bediening van dat woord het kostelijke van het snoden zou mogen worden onderscheiden? Of dat een zich daaraan zou mogen toetsen en ervoor bewaard zou mogen horen eenmaal benen in te gaan? En dan niet te kunnen, Heer, de weg naar u en de weg tot zaligheid is een weg van verloren gaan in zichzelf. En dat stuit af op het verzet van het menselijk hart. Wij willen behouden worden en niet verloren gaan. En daarom is er zoveel strijd voor nodig om een mens daar te brengen. En daarom vragen we van uw Heer, wil gij doortrekken. En mocht gij hetgeen wat hoog is willen vernederen. En wat iets is in eigen oog tot niets maken. En wat behouden is in zichzelf verloren maken. Omdat er zo genade zou moeten komen. Voor u, o Heer Jezus Christus, die gekomen zijt niet om te roepen rechtvaardigen. Maar die gekomen zijt om te roepen, zondaren tot bekering. O Heer, wat is de ruimte van het evangelie voor een arm en een ellendig volk in zichzelf. En daarom bidden we van u, wil gij geven, Heer, dat zij onderwezen zouden mogen worden, ook aan de morgen van deze dag, in zaken de weg der zaligheid. Omdat hetgeen wat gij gewerkt hebt in het binnenste, ook nog door uw woord en getuigenis verklaard zou mogen worden, en zij daardoor onderwezen zouden mogen worden in de dingen die hen van u den Heere geschonken zijn. En wil gij dan geven, Heere, dat die naam tot zaligheid onmisbaar en dierbaar mag worden. Ja, dat zegt gij voor al degenen die u vrezen. Gij zegt het zelf in uw woord, u dan, die gelooft, is gij dierbaar. We smeken van u, wil gij uzelf openbaren, Heere, aan dat volk dat naar u den Heere vraagt, en dat naar u den Heere zoekt, en dat hoopt, en dat wacht, en dat verlangt dat gij zoudt zeggen, zie, hier ben ik, zie, hier ben ik ben uw heil alleen. We vragen van u, Heere, wil gij uw gunstgenoten daarin meer en meer funderen. Het fundament van de zaligheid ligt toch niet in hun werkzaamheden. Maar het fundament van de zaligheid ligt daar in wie gij zijt. In uw onveranderlijk wezen wie gij zijt. Voor een ellendig en arm zondaar in zichzelf. En daarom bidden we van u. Dat gij geven dat zij daarin zouden mogen worden onderwezen. Omdat zo ook het fundament van de zaligheid vastgemaakt zou mogen worden voor eigen wetenschap. En eigen beleven. Bidden van uw Heer, wil gij dan zo aan ieder onze denken. U weet wie we zijn. Wij kennen elkander nauwelijks, maar u kent ons wel. En daarom bidden we van u. Wil niemand van ons voorbij gaan. Maar wil gij de zegeningen van uw woord nog komen uitdelen in het bidden van de gemeente zo. Dat uw naam daarin groot gemaakt en verheerlijkt zou mogen worden. U kent de omstandigheden van ons allen. Ook vooral wij zijn opgekomen naar uw huis en enkel in de eerste plaats aan die rouwdragende familie. Daar is verdriet, daar is leed in het hart. Er is een lege plaats in die familiekring gekomen. Maar uw Heere zijt gij die God die slaat, maar die ook heelt. Uw handen wonden, maar ze verbinden ook. En daarom bidden we van u. Wil gij geven dat zij dat in het bijzonder zouden mogen ondervinden. Dat gij blijft en dat gij dezelfde zijt. En dat er bij u waarachtige vertroosting is. Zoudt gij het uit genade willen geven zo. Dat de rouwdragenden door heil verheven zouden mogen worden. Heere, denk aan alle die verdriet hebben. Denk aan alle die lijden. Denk aan de zieken die gaarne wellicht naar uw huis zouden opgaan, maar dat niet kunnen. Denk aan hen, heren, die het moeilijk hebben, die alleen staan. Ik bid er van u, wil gij de vleugel van uw barmhartigheid over hen uitbreiden. En mocht het zijn dat de druk en de beproevingswegen nog geheiligd zouden mogen worden, of het later verstaan zou mogen worden, Het is goed voor mij om verdrukt te zijn geweest, omdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Denk aan de leraar van deze gemeente, heren, die vandaag in onze gemeente die wij dienen mogen uw woord en getuigenis hoort uit te dragen. Wil het daar goed maken met uzelf en bekwaam hem daartoe en stellen, ook daar nog tot een zegen. Denk ook aan hem die zijn mond tot u opent en vandaag dit volk mag voorgaan. Heere, ga gij hem maar voor met uw heiligt. En mocht het zijn dat ook in het spreken achter u den Heere zouden mogen aankomen. Gij mocht ons genade horen. Recht of aanspraak hebben wij er niet op, o God. Want als u doen zou met ons nadat wij waardig zijn, u zou ons voorbij moeten gaan. De minste van uw weldaden, ze zijn verzondigd, o God. Wie ons er zou het niet moeten bewijden, en al zou er geen belijdenis dienaangaande zijn, en daarom is het toch de waarheid. En daarom bidden we van u, treed niet in het gericht met ons, want niemand die leeft, die kan voor uw aangezicht onschuldig zijn. We hebben samen zo nodig die reiniging door dat bloed der verzoening. En we bidden van u, Heere God, wil gij om dat bloed, om die gerechtigheid van u, in die Jezus Christus, ons horen en verhoren uw grote naam tot verheerlijking en ons tot zaligheid, om Jezus wil alleen uit genade. Amen. Het woord van God, wat de stof voor onze overdenking is voor vanmorgen, is dat schriftgedeelte dat u werd voorgelezen uit Johannes 20, de versen 24 tot en met 29, waarvan ik u nu alleen maar het 29ste vers noem. En Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Het gaat in dit schriftgedeelte over de Heer Jezus en Thomas. En dan worden we achtereenvolgens bepaald bij een dwalend discipel, bij een zoekende zaligmaker, bij een kostelijke belijdenis en tenslotte bij een onmisbare les. Voordat we hierover gaan nadenken, willen we eerst met elkaar gaan zingen. Uit Psalm 103, de versen 2 en 7. Psalm 103, de versen 2 en 7. En als wij deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst der Heren, terwijl we u erop opmerkzaam op maken dat de tweede collecte vandaag bestemd is voor de poliopatiënten van Staphorst. gemeente. Ieder mens is een wereld op zichzelf, is al eens opgemerkt. En die opmerking is waar als daarmee bedoeld wordt dat ieder mens in zijn diepste wezen toch feitelijk weer anders is dan anderen. De mens is door de Heer geschapen als een redelijk wezen. En dat houdt in dat hij geschapen is als een persoonlijkheid. En daarom is er onder de mensen zulke een bonte verscheidenheid in aanleg, in karakters en ook in begaafdheid. Hierin komt de grootheid en de wijsheid van de schepper uit. En daarom zegt ook de spreukendichter: elk hart heeft zijn eigen bittere droefheid. En een vreemde zal zich met zelfs blijdschap niet vermengen. En die bonte verscheidenheid is er ook in het leven van de genade. Die verscheidenheid is er ook bij degene die door genade den Heere mogen vrezen. Zeker, zij kennen allen hetzelfde leven. Waarin zij zijn. Ze zijn allen, wie dat ze ook zijn, getrokken uit de duisternis tot het licht des Heeren. Maar toch is er ook bij hen een onderscheid in aanleg, in karakter. Ook onderscheid in de leidingen die de Heere met hen houdt. Dat is ook zo heel duidelijk te zien in de kring van de apostelen. Daar vindt u een spontane, een vurige Petrus. Daar vindt u een bedachtzame, diepe denker Johannes. Daar vindt u een vriendelijke, hulpvaardige Filippus. Maar daar vindt u ook de scherpe opmerker Nathanael. En in die kring van de apostelen, daar vindt u ook die zwaarmoedige Thomas. De man die altijd maar weer geneigd was om de dingen van de donkere kant te bezien. Want ja, zo wordt hij getekend in het evangelie van Johannes. Toen de zaligmaker uit Judea geweken was en hij daar de boodschap kreeg dat Lazarus krank was, toen vreesde, nadat de zaligmaker gezegd had dat het erheen zou gaan om Lazarus uit de doden op te wekken, toen vreesde Thomas met één het allerergst. Hij gaf zijn verzet op tegen dat voornemen van de Heer Jezus en hij zegt tegen de anderen: laten we ook maar gaan, opdat wij met hem sterven. U ziet hier het zwaarmoedige van zijn karakter. Enerzijds blijkt er ontegenzeggelijk uit de band aan de Heer Jezus Christus, maar die zwaarmoedigheid die komt hier toch wel heel sterk uit. En daarom liet zo'n man als Thomas zich niet zo heel gemakkelijk ook overtuigen. Zulke mensen die hebben altijd nog weer bedenkingen. Die hebben altijd nog wat te vragen, eer dat ze zeker zijn van hun zaak. Bijvoorbeeld, toen de Heer Jezus gesproken had dat hij zou heen gaan naar de Vader, om daar voor hem een plaats te bereiden in het huis des Vaders, dan is het weer Thomas die zegt: Heer, wij weten niet waar je heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Genoeg. Hieruit blijkt dus voldoende, dacht ik, de geaardheid van Thomas. Maar dan is het ook te begrijpen, gemeente, al die discipelen verslagen waren door het lijden en door het sterven van de zaligmaker, omdat ze de noodzakelijkheid daarvan bij de aanvang niet hebben verstaan, maar dat het meest van alle verslagen was en uit zijn evenwicht geslagen was die sombere Thomas. Zozeer was deze man zelfs uit zijn evenwicht dat hij de boodschap van de opstanding, dat de Heer Jezus uit de doden was opgestaan, niet voor haar had kunnen aannemen, waardoor ook de gemeenschap met de andere discipelen dreigde verbroken te worden. Althans, op de avond van die eerste dag, de dag van de opstanding van de Heer Jezus Christus, was hij niet met de anderen samengekomen. Hij geloofde eenvoudigweg die boodschap van die vrouw niet, dat het graf ledig was en dat de Heer Jezus was opgestaan. Hij geloofde ook het getuigenis van Petrus niet en van de Emmausgangers niet, die opgetogen ervan konden spreken dat de Heer hen zelf verschenen was. Nee, hij onttrok zich aan de gemeenschap van die discipelkring. En die Thomas, die heeft zich afgezonderd. Hij bleef alleen. Hij kon dat allemaal niet geloven. Hij bleef alleen met zijn somberheid en met zijn gemis. Hij sloot zichzelf op. En het hoeft met zoveel woorden toch niet gezegd geworden, een gemeente, dat Thomas zichzelf daar zo heel veel kwaad mee gedaan heeft. Denk u eens in, een kind in ons midden kan het wel begrijpen. Als Thomas nu eens met die andere discipelen toch samengekomen zou zijn, ondanks zijn somberheid en ondanks zijn twijfel, de eerste dag nadat de Heer Jezus was opgestaan, dan zou hij toch zelf verblijd geworden zijn, want de Heer was zelf daar in het midden gekomen. En is er nog iets groter denkbaar dan dat? Maar omdat hij er niet was, ging hij zich als het ware in zijn gemis en in zijn somberheid al meer en meer verdiepen. Hier is eigenlijk wel een levensbeeld. Het kan zijn, gemeente, dat men door bijzondere dingen getroffen wordt en dat men door bijzondere dingen als het ware geschokt wordt. Als de Heere bijvoorbeeld met u onbegrepen wegen gaat, dan kan het zijn dat u overweldigd wordt door allerlei vragen en door allerlei verdriet. Dan kan het ook zijn, voorbeelden die zijn immers makkelijk op te noemen in de praktijk, dat men op wat men overkomt, dat verdriet namelijk, en op dat gemis, alleen maar blijft zien. En dat men allengskens de belangstelling voor anderen uit het oog verliest. Men kan er zelfs toe komen, en dat geldt zelfs ook voor degenen die genade kennen, men kan er zelfs toe komen om zich los te maken uit de gemeenschap van degenen die de Heere vrezen. Men kan er zelfs toe komen om zelfs de samenkomst van de gemeente te verzuimen, omdat men het zo benauwd heeft, omdat men het zo moeilijk heeft. Is men liever alleen met zijn somberheid en met zijn verdriet? Zulke mensen ondervinden ook dat ze op die manier hoe langer, hoe dieper in de diepte wegzinken van de moedeloosheid. En als hier mensen zijn die door rouw en door verdriet getroffen worden, dan mag het geschiedenis van Thomas toch wel een vriendelijk en een ernstige waarschuwing tot hen gericht worden. We zien het aan, dat ook in dit opzicht het schriftwoord vervuld wordt. Het is niet goed dat de mens alleen zij. En hoe hebben die andere discipelen daar nu op gereageerd? Hebben ze Thomas misschien maar losgelaten? Hebben ze tenslotte de schouders maar opgetrokken over hem en gezegd tegen elkaar af: met die man weet je nu feitelijk nooit waar je aan toe bent? Nee, gemeente, dat hebben ze niet gedaan. Het pleit trouwens ook niet voor een gemeente als er mensen zijn die dreigen te vereenzamen in het verdriet, dat men die mensen loslaat. Die discipelen hebben dat niet gedaan. Ze hebben Thomas opgezocht. En ze hebben gepoogd om een deelgenoot te maken van hun blijdschap. Zij immers konden getuigen: wij hebben de Heere gezien. En ieder die ons midden Heere vreest, die beseft Het grote wat in die wolken ligt opgesloten, is er iets groter denkbaar? En dan begrijpt u ook dat hij dat kan getuigen. Dat hij de Heer gezien heeft, dat hij daarvan niet zwijgen kan. Maar dat er een drang is om daarover te spreken. En dan is er ook geen vrede, dat was ook niet bij de discipelen. Als anderen troostlozen weggaan. En vooral als het dan kinderen des Heeren zijn. Als ze zich onttrekken aan de gemeenschap met een Heer. En zo aan de vertroostingen des Heeren. Maar we moeten verder. Hoe die mensen evenwel ook tot Thomas gesproken hebben. Het ging allemaal vruchteloos te zijn. Dat is toch wat. Dan komen er die mensen en die komen vertellen. Wij hebben de Heere gezien, maar het stuitte bij Thomas af op tegenstand. Hij gaf zich niet gewonnen, vrienden. Wat is toch een mens? Er was niet eens een beschuldiging bij hem. Dat hij die avond niet met de anderen was samengekomen. Ja, ja, het kan ver gaan. Ook met een kind des Heeren. Die Thomas, hij wist alles beter dan de apostelen. Dat die apostelen, die konden nu wel zeggen, wij hebben de Heere gezien. Maar Thomas had hem ook gezien. Thomas had hem gezien. En dat verschrikkelijke kruis, waar hij wegzonk in de dood. En dat was geen zinsbegoocheling geweest. Dat was werkelijkheid nu. Thomas die leefde bij de werkelijkheid, vrienden. En daar werd hij geen geloof aan het getuigenis van de apostelen. Hij wilde hun getuigenis niet geloven. Hij zegt, indien ik in zijn handen niet zie het teken daarnaar. En mijn hand leg in zijn zijde. Ik zal geen zins geloven. Dan moeten die woorden eens herhalen. Ik zal geen zins geloven. Dat is de taal van de wereld. Een kind van God kan zo ver komen dat hij de taal van de wereld overneemt. En toch, wees u niet te haastig in uw oordeel, toch was er onderscheid. Want Thomas maakte een voorbehoud. Hij zegt, indien ik niet zie in zijn handen het teken der nagelen en de wond in zijn zijde, dan zal ik geen zins geloven. Dat voorbehoud, dat was weliswaar een onbetamelijk voorbehoud, maar toch blijkt hieruit dat er nog een band aan den Heer was. En dat die rokende vlasmiet nog niet geheel en al was uitgeblust. Nog heel in de diepte van zijn ziel de betrekking op den Heere was gebleven. Kijk, die dat beleven, die hebben de Heere de scheidbrief niet gelezen. Hoe ook zij bestreden mogen worden en geslingerd mogen worden door het ongeloof. Zij hebben toch iets wat de wereld niet kent. De wereld leeft in het ongeloof. En Gods kinderen kunnen in ongelovigheid vervallen. Maar toch is er onderscheid. Welk onderscheid? Zou u dat weten? Jonge mensen, zouden jullie dat weten? Wat het onderscheid is tussen het ongeloof van de wereld en de ongelovigheid van degene die God vreest. Dat kunt u daaraan herkennen. Degene die God vrezen, die krijgen het onder dat ongeloof. Benauwd, want reken er maar goed op dat die Thomas het benauwd gehad heeft toen hij dat zei. Als ik in zijn handen niet zie het teken der nagel en zie die wond in zijn zij en mijn hand daarin leg, ik zal geen zins geloven. Zulke mensen, die zijn misschien hier ook wel. Zulke mensen staan als het ware vlak bij de deur. Och, als de Heer nu hun voorwaarden maar eens wilde aannemen, hadden zij nog wel eens iets waar ze zich aan konden vasthouden en vastgrijpen. Hadden ze nu maar eens zekerheid, ziet u. Hadden ze nu maar eens zeker bijvoorbeeld dat dat werk in hun binnenste waarheid was. Wisten ze dat nu maar? Was dat nu maar eens tastbaar? Dan zouden ze zich op die heilsboodschap des Heren wel durven verlaten. Toch, liefde, toch was dat voorbehoud en die voorwaarde van Thomas ongeoorloofd. Wat was hij bezig om te doen? Hij was bezig om de Heren de weg voor te schrijven. En dat mogen wij niet. Wij mogen de Heren de weg niet voor gaan schrijven. De Heren die zegt in zijn woord, zult gij mij bevel geven van het werk mijner handen. Geloof in oefening. Dat is nu alles uit handen geven, gemeente. En zich onvoorwaardelijk verlaten op de genade Gods in de Heer Jezus Christus geopenbaard. En dat vertrouwen heeft wel degelijk grond. Dat vertrouwen rust op de beloften des Heren in het evangelie geopenbaard, of wilt u? Dat vertrouwen rust ten diepste op den Heere zelf. En hoe het gedrag van Thomas ook was af te keuren, de Heere wilde toch, en dat is nu dat grote, op die voorwaarden van Thomas ingaan. De Heere wilde zich toch aan die Thomas openbaren. Want immers hij was een geroepen apostel. En die Thomas die moest straks ook met de prediking van het evangelie de wereld ingaan. En die Thomas die moest ook kunnen getuigen. Wij hebben den Heere gezien. En daarom heeft de Heer Jezus deze dwalende discipel terechtgebracht. Och, dat doet hij geliefde. Met al degenen die dwalen, die van de zijde zijn. Hij is te getrouwd. En hij zoekt de zijn. Hij is verdeerd. En hij blijft ze al door zoeken. Als dat toch niet waar was, vrienden, dan konden we de kerk wel sluiten. Als dat niet waar was, dat de Heer Jezus Christus de zoekende zaligmaker is bij de aanvang en bij de verdere voortgang. Wie van ons zou dan zalig kunnen worden? Maar, en dat is onze tweede gedachte, hij is de zoekende zaligmaker. 8 dagen later, dan zijn de discipelen weer bijeengekomen. En ook nu hebben ze evenals de eerste maal weer de deuren gesloten, lezen we in de tekst. Waarom zouden ze dat nu gedaan? De eerste keer leest u dat ze de deuren gesloten hadden uit vrees voor de Joden. Maar toen was de Heer binnengekomen en hij had gesproken, vrede zei jullie. En daarmee had hij de vrees van de discipelen weggenomen. Want immers, wie zal er kwaad kunnen doen als de Heer van vrede spreekt? En nu 8 dagen later zijn ze hier weer en hebben ze weer die deuren gesloten. Waar zou dat nu voor geweest zijn? Ach, geliefde, hier vindt u feitelijk een levensbeeld. Dat geloof kan soms zo bestreden worden. Het is wel eens vergeleken met een vlam die op en neer. Het kan misschien wel gebeuren dat hier in het midden mensen zijn die vorige week iets van die vrede van Pasen gesmaakt hebben. Ja, geliefde, als we de Heer mogen zien, dan wordt alle vrees buiten gesloten, maar wat zegt David? Als u maar een ogenblik verborgt, dan werd ik verschrikt. Er kan nog een tweede reden genoemd worden waarom die deuren voor die tweede maal gesloten waren. Het kan ook zo zijn, dat is ook een schone gedachte hier nog ligt, dat die mensen niet door anderen wilden worden gestoord als ze bijeenkwamen om den Heere te zoeken in het gebed en om zich elkander en zo elkander te stichten. En in dat opzicht mochten wij ook de deuren wel eens wat meer sluiten naar de wereld, geliefde, om den Heere te zoeken, gelooft u ook niet? Dan dat er dan meer kracht van de kerk des Heeren zou uitgaan. Hoe dan ook. Thomas was weer aanwezig. Hij was nog niet van zijn ongeloof bevrijd, maar het was toch gekomen. En de vraag zou gesteld kunnen worden: kom nu van zijn dwalingen terug? Ik zou er gelijk op willen antwoorden: nee. Thomas kwam niet van zijn dwalingen terug, maar Thomas werd van zijn dwalingen teruggebracht. Dat is een groot verschil, ziet u. Kijk, dan moet u bij een kind des Heeren de Heer zelf altijd weer aan te pas komen. Weet u daarvan? David zegt dat hij als een schaap in het rond gedwaald had. En toen hij tot het besef kwam dat het zo was, is hij toen teruggegaan? Wel nee, dat kon hij niet. Dan vraagt hij in Psalm 119: ai, zoek uw knecht, schoon hij uw wetten schond, want hij volhardt naar uw gebod te horen, zoals het nu ook met Thomas liet. Daar moest de Heer nu zelf aan te pas komen, want die Thomas, die zat verward in de strikken van het ongeloof en van de Satan. En die kon hij misschien al betreuren, maar hij kon ze niet breken. Dat kon de Heer zelf alleen, maar hij doet het. Plotseling, dan staat de Heer Jezus in het midden, terwijl die deuren gesloten waren. Ach, die gesloten deuren. Er zou vanmorgen hierover veel te zeggen zijn, maar ik kan dat niet doen, destijds willen. U houdt mij wat fout aan voeten, maar over die gesloten deuren zou zo verschrikkelijk veel nog te zeggen zijn. Er zijn wat een gesloten deur. Maar die gesloten deuren, gemeente, die sloten de Heere niet buiten. Zo is het nu nog. Hij wil komen al. De deuren gesloten zijn. Hij komt, mag ik het dan zomaar kort samenvatten? Hij komt door alle onmogelijkheden heen. Hij komt. En niemand kan hem stuiten in zijn hand. Hij komt als de deuren gesloten zijn. Hij wil ook komen als de deuren van het bidvertrek gesloten zijn. En als zijn volk zich daaraf gezonderd heeft om den Heere te zoeken, liefde. O, wat hoorden wij er daar om naar te staan. Aan die verborgen omgang met den Heere. Hij is een verrassend God die de zijne verkwikt. En als hij de zijne gaat verkwikken, dan verandert hij de doodschaduwen in de morgenstond. Hoor maar. Maar als de Heere komt, zeiden onze ouders zozeer terecht, als de Heere komt, dan brengt hij alles mee. Dat is waar. U ziet hier ook in deze discipelkring. Als de Heere komt, dan begroet hij hem met vrede, zei u lieden. Ik zou er veel van willen zeggen, maar om destijds wil kan dat vanmorgen ook niet een enkele opmerking. Maar Heer Jezus was opgestaan. Was door de dood heen gegaan. En nu deelt hij die vrede die hij verworven heeft door voldoening aan het heilig recht van God aan de zijnen mee. Vrede, zei u. Dan geeft hij vrede en dan is het vrede. Als de Heer van vrede spreekt, dan moet alles zwijgen, geliefde. Wat? Als de Heer van vrede gaat spreken tot zijn volk, dan is nog altijd waar wat de apostel Paulus schrijft in Romeinen 8. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? Intussen, gemeente, wat moet toch voor die Thomas geweest? Hij, die een week lang tegengesproken had dat de Heer was opgestaan, die dat niet wilde geloven. En dan in één keer Als hij daar in het midden van de discipelkring verkeert, ziet hij de zaligmaker. En hoort hij die vrede groet uit zijn mond. Vrede, zei jullie. Maar zou de Heer Jezus Thomas wel hebben opgemerkt? Dat moet je wel opvallen. De Heer Jezus gaat niet aanstonds naar Thomas toe. Hij spreekt tot al de discipelen in het algemeen. Vrede, zei jullie. Daar ligt wijsheid in die handeling. Want zo liet de Heer aan Thomas gevoelen dat hij die zulke hoge eisen stelde, want dat deed Thomas, en tenslotte niets voor had boven de anderen. Zo werd bij de aanvang Thomas op zijn plaats gebracht. Maar daar blijft hij bij. De Heer heeft hem aangesproken. Hij heeft geen troostwoorden tot Thomas gesproken, omdat hij het zo benauwd had gehad. Of omdat hij zo bedroefd was geweest in dat gemis. Nee. Hij liet Thomas gevoelen dat hij niet goedkoop kon zondigen, geliefde. En dat ongeloof van Thomas heeft hem bestraft. Maar hij heeft het in liefde gedaan. Weet je hoe de Heer dat gedaan heeft? Hij heeft dat gedaan door letterlijk te herhalen wat Thomas als voorwaarde tegenover de discipelen gesproken had. En hij nodigde Thomas om te komen en zijn vingers te steken in de wonden van zijn handen. En zijn hand te leggen in de wond van zijn zij. Wat moet dat voor Thomas geweest? Daarmee gaf hij aan Thomas een indruk van zijn, een diepe indruk van zijn goddelijke majesteit en van zijn goddelijke alwetendheid. Zodat die Thomas gevoeld heeft dat er voor hem niets verborgen is. En dat alle dingen naakt en geopend zijn voor de ogen desgene met wie hij te doen had. Hij die Nathanael zag in zijn benauwdheid onder de vijgenboom, waar hij de Heere zocht, had ook Thomas gezien en gehoord wat hij in ongelovigheid gesproken had. Die indruk daarvan, die heeft nu het verzet bij Thomas gebroken. En heeft ook de macht van het ongeloof bij Thomas gebroken. Want die mond die een week lang tegengesproken had, sprak nu niet meer. Thomas zweeg, hij vol onder de bestraffing. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Dat is een beschamende les voor Thomas geweest, gemeente. En ook voor velen van ons. Want hier kunnen wij leren, en ik zou me vanmorgen heel graag in het bijzonder tot de jonge mensen willen richten. Hier kunnen we leren dat twijfel nooit de weg is om te komen tot de verzekering van het geloof. Integendeel, twijfel is altijd de weg tot het volslagen ongeloof. Want hier begint te twijfelen aan God. En je begint te twijfelen aan de waarheid van het woord van God, geliefde. Die komt niet nader tot de Heere, maar die gaat hoe langer hoe verder van den Heere af. En tenzij dat de Heere zulke wil tegenkomen, dan eindigt die weg van de twijfel in de eeuwige nacht, geliefde. En daarom kan het niet genoeg worden herhaald, vooral in onze tijd. En ook onze jonge mensen moet dat op het hart gebonden worden. We leven daarom in zo'n gevaarlijke tijd, om dat op allerlei manier aan het woord van God getornd wordt. En de geest van deze tijd de twijfel als een kankerplant uitzaait in de harten van onze jonge mensen. Vrienden, dat is een zeer gevaarlijke weg. Tenzij de Heer in die weg mensen wil tegenkomen, eindigt nogmaals gezegd die weg in de nacht. En vraag nu maar veel aan de genade, of dat jullie mogen vasthouden aan de waarheid van God en aan de waarheid van het woord van God. Want, en dat wij ook in 171 waar, tegenover de geesten van het ongeloof, wij hebben het profetisch woord dat zeer vast is. En ge doet wel dat ge daarop afneemt als op een licht schijnend in een duistere plaats. Hier is ook een waarschuwing, gemeente, voor degene die door een Heer bij de aanvang zijn getrokken. Ach, die zijn ook nog vatbaar voor die wankeling van Thomas, want het hart is boos. Het is al geleerd, ook naar ontvangen genade. Dat durft de waarheid en van God en van zijn woord te verdenken. Kijk, wanneer Gods weg nu iets anders is dan uw weg. En ook die weg der zaligheid, die kan zo zeer verborgen zijn, nietwaar? Dat is tot ook een heil geheim wat ontsloten moet worden. Ach, dan kan er bij dit alles vertwijfeling komen in het hart van degene die bij den aanvang den Heere zoeken, als in het hart van Thomas. En als die twijfel de overhand krijgt, dan hebben ze geen houvast meer aan het woord des Heeren, dan zien ze de sterren niet meer van de beloften des Heeren als lichten in de nacht. En als ze dan daarbij het houvast verliezen aan het woord des Heeren, geliefde, dan kunnen ze ertoe komen om de Heer te gaan verdenken van liefde, van wijsheid en macht. En dan is een zwaar leven. Wij zijn er weer geslingerd worden door verdoudheid en dat door eigen schuld. Maar zie je ook hier, gemeente, hoe de Heere terechtbrengt. Dat is nu het grote. Hij doet dat door louter goedheid. Hij heeft geen woord van verwijt tot Thomas gesproken. En toch, zoals hij denkt, Thomas terecht was veel pijnlijker dan het felste verwijt, geloof je ook niet? Ik denk dat toen de Heer Jezus hem uitnodigde, Thomas, leg uw vingers eens in die wonden en steek uw hand eens in mijn zijde. Dat Thomas als het ware van schaamte wel door de grond had willen wegzinken. Zo bracht de Heer hem terecht en zo brengt hij hem nog. Zijn dwaalvolk terecht, hij doet dat in liefde. Hij is degene die ontdekt en verheest en die het waar maakt. Ik zie hun leven en ik zal hen genezen. En daarom allen die door hen terechtgebracht zijn, die hebben wel reden om in te stemmen met wat ik zo even zongen heb, zal van de drie loof en die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Uw klank heen kent. Maar dan ook. En liefderijk geleefd. En hoe heeft Thomas gereageerd? Gemeente, zou hij het werkelijk gedaan hebben? Denkt u, zou hij naar voren gekomen zijn? En zou hij eerst de wonden van de zaligmaker getast hebben met zijn handen? Ach, ik denk het niet. Dat was niet meer nodig. Hoe heeft die Thomas gereageerd? Dat is onze derde gedachte. Met een kostelijke belijdenis. Thomas zei, mijn Heer en mijn God. Het is maar een korte belijdenis. Het is maar een belijdenis van vijf woorden, gemeente. Maar wat ligt er in die belijdenis al niet opgesloten? Och, dat was nog door niemand van die discipelen uitgesproken. Die Thomas, die was eerst door die vertwijfeling en door het ongeloof zo laag gedaald en zo laag gezakt als niemand van de discipelen. Maar toen de Heer zich aan hem ging openbaren, toen haalde de Heer hem niet alleen uit de put, maar toen was hij met één slag allen ver vooruit. Hier kunnen we zien, gemeente, wat het uitwerkt als de Heer zich nader aan zijn volk gaat openbaren. Komt, laten we eens gaan overdenken wat hij gezegd heeft. Mijn Heere en mijn God, dus eerst de naam Heere, die naam getuigt van de koninklijke majesteit van de Heer Jezus Christus. Hij is de Heer. In zijn lijden en voor zijn opstanding was die koninklijke heerlijkheid van de zaligmaker verborgen. Maar na zijn opstanding straalde die heerlijkheid ongesluierd van hem uit. En zo, als de Heere
Zo hadden de profeten van de oude dag hem aangekondigd. Ik denk bijvoorbeeld aan de profeet Jesaja, die gezegd had: en de heerschappij is op zijn schouders. En op een andere plaats, hij is een vorst en een gebieder der volken. En ik denk aan Micha, die geprofeteerd heeft dat uit Bethlehem zou voortkomen hem die een heerser zal zijn. En die is uitgangen zijn vanouds van de duiven der eeuwigheid. En zo, tenslotte had die engel hem ook aangekondigd aan die herders dat geboren was Christus, de Heer. Dan nu zo, als de Heere, mocht Thomas hem hier zien. Hij is de Heere, die de dood had overwonnen en die het geweld des doods teniet gedaan had. En nu werd het voor Thomas duidelijk dat hij die vernederde Christus, die hij niet begrijpen kon, waaraan hij zich wellicht ook geërgerd heeft, dat hij die vernederde Christus door God verhoogd was, boven alles en boven allen, en dat de Heer hem een naam gegeven had, welke is boven alle naam, omdat in de naam van hem zich buigen zou alle knie der zeeën die in de hemel en die op de aarde zijn. Zo is een koninklijke majesteit had Thomas de Heer Jezus nog nooit gezien. Zulke heerlijkheid, zulke majesteit, zulke heerschappij komt alleen aan God toe. En daarom noemde Thomas de Heer Jezus niet alleen de Heere, maar ook, hij noemde hem God. Kijk, het geloof van Thomas, dat drong hierdoor tot in het diepste wezen van de Heer Jezus Christus. Hij is Heere en hij is God. Nu verstond hij dat woord wat de zaligmaker eens tot Filippus gesproken had: wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is een wonder. Niemand kan God zien en leven, gemeente, want hij is een verterend vuur voor de zondaar. Maar de hoge en de verhevene, en die in de heerlijkheid en in de eeuwigheid woont, is door hem, die door God is gegeven, toegankelijk voor een arme zondaar. Dat ligt in de beleidings van Thomas opgesloten. Dat nu in hem, die God is uit God en die licht is uit licht, een weg is ontsloten naar het vaderhart van God. Maar hier is nog meer, geliefd. Thomas beleidt maar niet alleen dat de Heer Jezus Heere is en God, dat is groot. Maar hij zegt er nog iets meer bij: mijn Heere en mijn God, dat is groot. Dat wil zeggen, Thomas beleidt hier dat hij nu door genade deel gekregen had aan hem. Die Thomas, die mocht mijnen door het geloof. Maar misschien zegt hier iemand: hoe kan ik nog een zonder als Thomas hem de zijne noemen? Is dat misschien te groot? Is dat misschien te hoog gegrepen van Thomas? Mocht hij dat nu feitelijk wil zeggen: mijn Heere en mijn God. Kijk, verliefde, wij kunnen die vraag begrijpen. En niemand zou tot dat mijnen kunnen komen als er niet iets van de zijde Gods aan vooraf gegaan was. Maar dat was gebeurd. Wat was er dan vooraf gegaan? De Heer had Thomas gemijnd. En daarom mocht Thomas mijnen. De Heer had hem de verzekering gegeven: gij zijt de mijne. In dat profetisch onderwijs voor zijn lijden en sterf. En daaraan krijgt
Thomas, nu hou vast. Door het geloof, voelt u wel, en op grond daarvan kon hij en mocht hij zeggen, mijn Heere en mijn God. Dat is nu de grond voor elk kind des Heeren, gemeente. Want de kerk des Heeren, ik bedoel dan de levende kerk des Heeren, de gekende des Heeren, die zijn in de stilte van de eeuwigheid door de Vader aan de Zoon gegeven. Toen zijn ze goed doorgedacht, veilig zijn eigendom al geworden. Want daar heeft hij ze aanvaard uit de handen van de Vader. En hij is gekomen in de tijd om die kerk die hij van de Vader gekregen had vrij te kopen en van ze met zijn dierbaar bloed en voor een schuld te betalen. Dat had hij nu gedaan. En de littekenen van zijn lijden, die hij aan Thomas getoond had, zijn daarvan het bewijs. Kijk, als dat nu gezien mag worden door het geloof, geliefde, ach, dan is daar die heilige verwondering. Kent u daar iets van? Heere, hebt u dan mij gekocht? En de Heer die verzekert dat door zijn volk te bepalen bij de littekenen van zijn lijf, dat is het beste bewijs, het onweerlegbare bewijs. Maar zijn ze dan zo zijn eigendom geworden? Ach, geliefde, dan is dat de grond voor het mij. Dan nemen ze de belijdenis van Thomas over. Als ze geloof daar maar alvast aan krijgt dat hij ze verkocht heeft. Heere, u bent mijn Heere en mijn God. Daar zit ontzaglijk veel aan vast. Dat houdt in de eerste plaats in. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. Want hij heeft de zijnen gekocht. En hij staat ook voor de zijnen eeuwig in. Denk eens in die vastheid die daarin ligt. Dan denk ik nog eens aan wat de apostel Paulus schrijft in de Romeinenbrief. Wie zal dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? Wie dat beleiden mag, hij is mijn Heer. En u is mijn God, die mag ook beleiden, ik sta niet meer voor eigen rekening. Maar ik ben een eigendom geworden, zoals onze catechismus dat zegt in zondag heen. Van die me met zijn dierbaar bloed gekocht heeft. En uit alle geweld van de duivel verlost heeft en een zoon bewaard. Dat zonder de wil des hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Mijn Heer en mijn God, we zijn er nog niet. Dat is vervolgens ook een belijdenis van onderwerping aan den Heer. Want immers dan denk ik aan dat schriftwoord dat zegt, indien dan hij uw Heer is, zo buig u neder voor hem. Dat houdt heel wat in. Dat houdt nu in om de scepter zelf uit handen te geven. En u in de oefeningen van het leven te leren bukken en te leren buigen voor hem. Dat houdt dit in. U voortaan niet zelf meer te willen regeren, maar hem te laten regeren. Dat houdt in hun zaak aan hem toe te betrouwen. Op zijn denken te passen, kortom, dat houdt in om in zijn wegen te gaan. Ja, geliefde, wie mag beleiden? Mijn Heere en mijn God, die wacht strijd. Vergis u dat niet. Want dan moet het vlees worden gekruist. En dan moet in het hele leven uitkomen dat zij eens anderen geworden zijn. En dan, ik heb het al opgemerkt, dat brengt strijd mee. Want dat wil het vlees niet. Dat vlees dat wil niet bukken onder de Heere. Dat vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. En degene die zijn aarde kennen, die zullen het wel mee willen toestemmen. Ze zijn erop uit om zichzelf gedurig weer handhaven, dat zit er in. Om zelf te willen regeren. Om zelf eigen wegen te willen bepalen. Wat een voorrecht die dat nu kennen in die strijd. Die mogen nu gebruik maken van hetgeen wat de Heer ze geleerd heeft. Hebben ze dan geleerd? Hij is de Heer. Hij is God mijn Heer. En mijn God, dan mogen ze ook juist. Nee, dan moeten ze dat. Juist in die strijd hem benoemd. Opdat door zijn kracht, de kracht van het vlees genoot. En het vlees gekruisigd mag worden. Opdat ze door zijn kracht voor hem zullen leven. En in zijn wegen zullen gaan. Komt, laten wij daarvan zingen gaan. Uit Psalm 56, het zesde vers. Psalm 56, vers 6. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Die heeft die kostelijke belijdenis van Thomas aanvaard. Mijn Heere en mijn God. Ja, die sombere twijfelaar, die was tot het hoogste punt gekomen. Hoger kan niet, geliefde, dan dat. Hier, zo zouden we kunnen zeggen, wordt de rust geschonken. Wie rusten mag in den Heere zelf. Hier het vette van uw huis gesmaakt. De volle beek van welust maakt hier elk in liefde dronk. En tot die rust, tot dat rusten in hem, wil de Heer u de zijde leiden. Niet langs de weg van Thomas eerst zien en dan geloven. Maar langs de weg die hij zelf wijst, in het slot van onze tekst, die een onmisbare les bevat. Zalig omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Maar zalig zijn ze die niet gezien zullen hebben, en nochtans zullen geloofd hebben. Dit is terecht genoemd de laatste zalig spreking die de Heer Jezus had uitgesproken. En in die laatste zalig spreking, gemeente, wordt u de weg getekend van allen die zullen zuiver worden. Niet zien. En nochtans geloven. Maar de apostelen die mochten zien. Het is al opgemerkt vanmorgen, zij moesten getuigen van de opstanding. En de opstanding is de grond van de prediking. De opstanding is tenslotte ook het fundament van de zuinigheid. Maar het getuigenis van die apostelen, dat is neergelegd in het woord van God. En is het noodzakelijk tot zaligheid om dat getuigenis aan te nemen door het geloof. En ik zeg me nog eens tot mijn jonge vriend. Door dat woord, beste vrienden, krijgen wij antwoord op alle levensvragen. Dat woord vertelt ons wie God is. De kennis krijgt u buiten dat woord niet op. Dat woord stelt God voor in de majesteit van zijn heerlijke deugd. In de tweede plaats, dat woord stelt ons ook voor wie wij geworden zijn door de zonde. Dat tekent ook de mens in zijn verlorenheid. Dat woord, dat laat er geen twijfel over bestaan, dat God de zonde niet gestraffen zal. Want het woord spreekt evengoed van een eeuwig oordeel als een straf over de zonde. Dat woord spreekt van de barmhartigheid Gods in de Jezus Christus geopenbaard. Dat woord, dat ontsluit ook wat hij gedaan heeft om zondaren te verlossen. Dat woord openbaart dat er in hem een echte verlossing is ontsloten. Dat er door hem vergeving is van de zonde. En dat er om hem, om zijn verdiensten namelijk, een geopende toegang is tot de troon der genade. En dat er door hem, die God geschonken heeft, een hand is die leidt door het leven, maar die ook niet loslaat bij het sterven. Die, al deze dingen, gemeente, die moeten wij nu kennen tot zaligheid. En de kennis daarvan krijgen wij alleen nogmaals gezegd door dat woord van God. Ik denk nog aan oude dominee Driessen, misschien ook wel bekend. Die er altijd een nadruk op gelegd heeft. Het moet bijbels zijn. Zo is het. Het is Gods getuigenis. Dat eeuwig zeker is. En dat slechten wijsheid leert. En wat is nu nodig tot zaligheid? Om te buigen voor dat woord. Nogmaals, dat mogen we in onze tijd wel driedubbel onderstrepen. En dan bedoel ik daarmee niet alleen maar een verstandelijke kennis van het woord. Want dat kan ook buiten het hart omgaan. Nee, we hebben meer nodig dan dat. We hebben maar niet alleen nodig dat wij dat woord van God als waar aanvaarden, dat is groot. Maar op zichzelf genomen is dat tekort. Wij hebben nodig dat wij deze dingen, die dat woord van God ons openbaart, persoonlijk leren kennen. Dat wil zeggen, dat wij dat geloof kennen, dat door de Heilige Geest is gewerkt. En als er nu één zaak is die ik in zonderheid aan onze jeugd zou willen voorstellen van worden, en dan ga ik zeggen, vrienden, dat is hetgeen wat jullie nodig hebben. In deze tijd, waarin er zoveel alleen wind van leer is, waarin de twijfel nogmaals met volle handen gezaaid wordt, vooral onder degene die studeren. Dit hebben jullie nodig. Niet alleen maar een verstandelijk kennen, maar dat je een hart krijgt en een heilige geest bearbeid, dat nu amen zegt op het getuigenis des Heren. Vraag veel of de Heer je daarmee zou willen zegenen, want dat geloof, dat ware geloof, ik ga er vanavond nog wat meer van zeggen, maar dat ware geloof, dat rust op het woord des Heren. Zalig zijn ze die niet gezien en die nochtans zullen geloofd hebben. Ik zal nog een vraag willen stellen. kent u dat gemis van Thomas ook. Er wordt wel eens wat makkelijk over Thomas gesproken. Zo van die ongelovige Thomas en zo. Ja, ja. We hebben vanmorgen ook getekend, het is een ongeloof, je hebt gelijk. En toch, ik kan de vraag niet laten te stellen, niet nalaten om die vraag te stellen. Kent u dat gemis van Thomas nu ook? Het is niet hetzelfde woord, ongeloof of ongeloof, dat heb ik aangetoond vanmorgen. Die Thomas, die is nog hoog bevoorrecht over zo'n menigeen die geen werkzaamheden kent. Kijk, toen Thomas miste, de Heer Jezus miste, en de gemeenschap des Heeren miste, toen miste hij alles, geliefde. Toen was hij alles kwijt. Kan dat van u ook gezegd worden? Kunt u zeggen dat u vorige week paas hebt gevierd? Kunt u zeggen, wij hebben de Heeren gezien? Mensen, hoeveel mensen zijn er niet die dat niet kunnen getuigen en daar precies dezelfde onder blijven? Ja, maar zoals het bij Thomas niet. Juist dat gemis, dat dreef hem in de eenzaamheid, het was niet goed. Het dreef hem in de somberheid, daar had deze man nu werkzaamheden mee. Wat denkt u, de Heer had hem gade verslagen. In zijn verdriet en in zijn somberheid. Zou de Heer er van u ook van afweten dat het u om den Heer te doen is? Niet om dat ongeloof van Thomas op enige wijze bescherming te nemen. Maar hier zien we toch een trek van het leven der genade. Hoeveel mensen zijn er zelfs niet die bij de aanvang door de Heere getrokken zijn die in dat gemis leven. Tenminste, dat zeggen ze dan. En zich dan op de been houden met van alles en van nog wat. Ik heb dat eens ondervonden. En toen heb ik die waarheid eens gehad. En toen hebben we dat versje gezongen. En toen hebben we daar eens zo'n aangename ontmoeting gehad. Enzovoort, enzovoort. En de mensen kunnen het uithouden buiten de gemeenschap des Heren om. Is dat bij u zo? Dan moet u eens goed onderzoeken of het beginsel wel uit God is, liefde. Wij kunnen elkander niet ernstig genoeg voor deze dingen waarschuwen. We kunnen ook op een vrome manier naar de rampzaligheid reizen. Dat mogelijk. Waar er genade in het hart verheerlijk is, daar kan men tenslotte niet rusten op al die dingen buiten de Heer. Dan is er een levensschreeuw in afrecht of het de Heer wil behagen zichzelf aan hen te willen openbaren. En zolang ze dat missen, zijn ze ongetroost en worden ze vaak door onbeder voortgedreven. Zijn er ook in ons midden die het om hem te doen is, die hem zoeken met zielsverdriet, geliefde? Mag ik dan nog één vraag stellen, want we moeten naar huis. Waar zoekt u hem dan? Mag die Thomas die hem eerst gezocht waar hij niet te vinden was? Hij zocht hem in zijn verdriet, hij zocht hem in de somberheid. Hij zocht hem in de eenzaamheid, maar waar de Heer zich openbaarde, daar was hij niet. Thomas moest dit leren, dat de Heer te vinden is in de weg der middelen. De Heer openbaarde zich in de kring van de apostelen. De Heer openbaarde zich in het midden van zijn kerk. De Heer bindt ook degenen die hem zoeken aan de middelen die hij zelf heeft ingesteld, geliefde. Zoek hem dan in de weg ten middel. Zoek hem in zijn woord. Zoek hem in zijn huis onder de prediking van zijn woord. Zoek hem in het gezelschap, in de samenkomst van degene die God vreest vooral. Zoek hem met gesloten deuren, zoals de discipelen. Zoek hem op uw knieën. Zoek hem bidden, och Heere, dat zich uw heil aan mij mocht openbaren. Zalig zijn ze die niet gezien en die nochtans zullen geloofd hebben. Dat geldt in de laatste plaats de zaligmaker zelf, geliefd. Door de hemelvaart is hij onze waarneming ontrokken. Maar nu in den hemel is hij ten goede voor zijn kerk die in de strijd is op aarde, geliefde. En zalig wie hierop rusten mag door het geloof, want daar aan de rechterhand des vaders, daar bidt hij nu en daar pleit hij op zijn eigen bloed voor een ellendig en arm volk. Is dat niet groot? Ik zou nog wel een poosje willen doorspreken hierover. Maar naar de mate ze weer zo'n volk gaat onderwijzen, worden ze niet groter en worden ze niet rijker. Integendeel, dan worden ze armer in zichzelf en leren ze het verstaan wat dat zeggen wil, arm en ellendig te zijn. Maar nu, zalig zijn ze die niet gezien, maar die nogthans zullen geloven, hebben kinderen Gods in ons midden. Als dan in uw armoede die doorleefd wordt, het geloof in oefening mag komen en hij door het geloof aan hem verbonden mag zijn, dan is er toch rust. Dan is er een zaligheid, zelfs nu reeds in de strijd en in de raadsel van het leven, dan verstaat u er iets van. Zalig die niet gezien en die nogthans zullen geloofd hebben. Die zaligheid, die zal eens volkomen zijn. Want dat leeft toch in het hart van ieder die God vreest en van ieder die met hem gemeenschap kent. Door het geloof. Ze zullen hem zien gelijk hij is. En dan zal de aanbidding van Thomas overtroffen worden. Als de kerk uit de strijd mag thuiskomen. En hem mag zien. Die hem gekocht heeft door zijn dierbaar bloed. Dan zullen ze de kronen waarmee hij uit genade kronen aan zijn voeten neerwerpen. En het tot in eeuwigheid beleiden. Mijn Heere en mijn God. Amen. Heere, wat zou dat groot zijn als die kostelijke belijdenis waarin de aanbidding van u ligt opgesloten, hier op aarde mocht worden overgenomen door een arm zondaar in zichzelf. Zoudt gij daartoe de prediking van vanmorgen nog willen heiligen aan de harten? U zij toch de machtige Heere. En u hebt het beloofd dat het woord nooit ledig tot u wederkeren zal, maar dat het doen zal het gij u den Heere behagelijk is. Ach, dan zijt u toch uw eigen woord kwijt. Achtervolgen dan met uw onmisbare zegen en bewaren ons voor, o God, dat we straks naar huis gaan, dat straks de dingen van de wereld en allerlei dingen buiten uw woord om onze aandacht weer zouden gaan opeisen. En wilt u geven dat we het woord mochten overdenken en bepeinzen en herkauwen, zoals de reine dieren dat doen, Heere. En wilt u geven onze genegenheden maar brandend gemaakt mochten worden bij het onderzoek van dat woord, en dat gij ook geven mocht dat we lust hadden om vanavond naar uw huis te mogen opgaan. Dank voor het goede Heere. Wil het onze vergeven en ons horen om Jezus wil. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen nu tenslotte nog het 14e vers van Psalm 118. Psalm 118, vers 14.
genade.
De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.